Onze hulpe en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid, en die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken van God, de Vader, alle genade. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Wij zingen van Psalm 45, vers 1 en vers 4. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. We zingen vers 84 van Psalm 119, nadat we samen geluisterd hebben naar de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad de vader bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat erin is. En u rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft ons dit een hoofdsom geleerd. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We lezen het woord des Heren in het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Filippenzen, het 3e hoofdstuk. We lezen de versen 1 tot en met 16. Filippenzen 3, we lezen tot en met vers 16. Voorts, mijn broeders, verblijft u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden. Ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeën uit de Hebreeën, naar de wet een Fariseer, naar de ijveren vervolgen der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht zijn opstanding en de gemeenschap zijn lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het al reden gekregen heb of al reden volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Vergetende hetgeen dat achter is. En strekkende mij tot hetgeen dat voor is. Jaag ik naar het wit. Tot de prijs der roeping Gods die van boven is. In Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn. Laat ons dit gevoelen. En indien je iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar we toegekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen, tot zover de schriftlezing. We zoeken u samen in het gebed Gods heilige aangezicht. Heren in de hemel, u komt ons op deze zondag voor met uw eigen woord. Gij geeft ons een schitterende dag, een heerlijke lentedag, vol zon en vol warmte, als een teken van uw goedheid, uw langmoedigheid, waarin openbaar komt dat ge deze wereld nog niet hebt afgeschreven. U hebt hem ook niet afgeschreven. U hebt hem verlost in en door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan laat ge dwars door alles heen de boodschap uitgaan in de wereld, mensenkind. Leer toch van alles afzien. Leer alles wat buiten Christus is toch terug toekeren. En verwacht het in het geloof. Alle van die heerlijke genade in Christus geopenbaard. Dat laat u prediken. Laat het ook al vandaag uit mogen gaan. Maar wij bidden u, Heere, dat wij niet alleen die boodschap horen en aanhoren, maar de boodschap verstaan mogen in de harten. Dat het door het geloof uit uw woord levende, de hartelijke begeerte kennen, meer en meer in Christus gevonden te worden, hem te kennen. En hem te gewinnen. Heren, en als we deze boodschap niet geloven, hoe ontzaglijk is het, wat dan uw woord van een mensenkind zegt. Heren, dan kan de wereld, en dan kan ik, dan kan geen mensenkind, voor u bestaan. De gerechtigheid in Christus missende. In hem de heiligheid niet te mogen ontvangen. Vanuit Christus niet te weten. Dat er straks komt een opstand in de doden en het eeuwige leven. Dan zijn we de ongelukkigste van alle mensenkinderen. Heren, dan is het toch waar, al zouden we heel de wereld gewinnen en schade lijden aan onze ziel. Laat dat ons allen doordringen, om slechts in dit leven, wat u ons geeft, dat ene te begeren. Ons uitstrekkende naar uw koninkrijk. Als ware met alle krachten ingespannen door de bediening van uw geest, u alleen te zoeken. Ons uitstrekkende naar het grote doel in Christus begrepen te zijn. Laat dat de vrucht van de prediking zijn, hier op deze plaats. Overal waar het woord gepredikt wordt. Heere, geef al uw knechten wat ze nodig hebben. Om te midden van mensenkinderen staande zelf aan hun mensenkind niet anders te willen weten. Dan Jezus Christus de gekruisigde. Waarvan nochtans de engel sprak tot de vrouwen. Hij is hier niet, hij is opgestaan. O Heere Jezus, nu zit u aan de rechterhand van uw Vader. Vandaar. Vergadert u zonden. En brengt u ze tot geloof en doet ze leven uit geloof. O Heere, u doet dat door het woord. En door de bediening van uw geest, daarom bidden we u ook in deze ogenblikken. Geef ons de onmisbare bediening van de Heilige Geest. Kom dan toch noordenwind. Kom zuidenwind, doorwaai ons af. Anders is het zo dodig, zo dan. Wijken we van u af. Verstaan we niet de dingen die des Geestes God zijn. Is ons leven niet naar uw woord en uit uw woord. Dan zoeken we alle dingen buiten Christus. Maar alles wat buiten Christus leeft is het vlees en is de dood. Laten we ons daarvan af mogen keren. Zoals Paulus ons dat voorhoudt die dingen schade te achten en drek. Alleen om de uitnemendheid de kennissen van Christus Jezus mijn Heer. Zo bevelen we heel de gemeente, alle die hier vanmorgen zijn, aan u aan. En zij die thuis meeluisteren, geef ook daar uw zegen, Heere. En laat het woord zijn tot voedsel van ons leven. Het leven van onze ziel, ons geestelijk leven. En dat we in de dagelijkse praktijk van het leven de koers mogen varen van uw woord. En we de weg niet kwijtraken in de storm van het leven. Zodat ons levensschip niet te pletter zal slaan op de rotsen. Maar door de stormen van het leven. Door de wind van de geest gedreven. Heen mogen koersen. Naar het eeuwige Emmanuelsland. Waar u zult zijn alles en in alle. Heere, gij ziet ons hier zitten. Hoofd voor hoofd. Hart voor hart. U kent ons. U weet wat er leeft in het hart wat ons beweegt. Van de dagelijkse omstandigheden. Van de moeite en de zorgen. En een ogenblik samengebracht in dit huis van gebed. Zijn onze ogen op u de Heere. Heere, neem u ons bij dan. En laten wij door de prediking de stem van de goede herder mogen horen. Om hem te volgen. In hem begrepen te zijn. Ik heb de vaste grond gevonden. Waarop mijn ziel nu even gerust. Heren, als er zijn in de gemeente buiten u. En zonder Christus. Breng u ze terecht. Wanneer we gaan op eigen dwaalziekwegen, breng ons er vanaf. En in alle strijd en aanvechting, in klein geloof en zwak geloof, sterk ons. In het allerheiligst geloof. Help ons in de prediking. Help ons in het luisteren. Onze ogen zijn op u. Hoor ons gebed. Om Christus wil. En vergeef wat dit is. Naar de reinheid van uw en heilige wil. Heere, maak u ons uw wegen. Door uw woord en geest bekend. Uit genade. Amen. Wij willen samen gaan zingen. Wij doen dat uit de derde psalm. U hebt gelegenheid uw gaven te geven voor de dienst des Heren. Straks bij de uitgang is onze maandelijkse extra collecte bijzonder in uw liefde aanbevolen. Wij zingen uit psalm 3. Tweede vers, maar trouwe God gij zijt, het schild dat mij bevrijdt. Vers 4. Sta op, verlos mij, Heren. Gij hebt, o God, wel hier getoond voor mij te waken. De versen 2 en 4 uit de derde psalm. Ik was zo van plan in de afgelopen week op deze zondag na Pasen uit Filippenzen 3 te preken, de versen 10 en 11. En ik ben zo dat hoofdstuk gaan bestuderen. Het greep me eigenlijk hevig aan dat ik voornemens ben vanmorgen een gedeelte uit het hoofdstuk met u te overdenken en vanmiddag het tweede gedeelte. Staan we vanmorgen stil bij de versen 1 tot en met 9, dan willen we vanmiddag de versen 10 tot en met 16 overdenken. Het hoofdstuk is hiervoor gelezen. Wij gaan vanmorgen dus stilstaan bij de eerste 9 versen uit dit hoofdstuk. We willen zo proberen dit gedeelte vers tot vers met elkaar te volgen om de boodschap erin gevat te verstaan. Ik wil met een vraag beginnen. U hebt allemaal ongetwijfeld een paspoort. Dat is tegenwoordig nodig. Elke Nederlander wordt geacht, wanneer je op straat zich begeeft, een identiteitsbewijs bij zich te hebben. En de meesten van u zullen ongetwijfeld wel een paspoort hebben. U moet dat eigenlijk dagelijks bij u dragen. Maar een paspoort, dan kan men precies zien onze identiteit, wie ik ben. Er staat die pasfoto in, mijn naam, mijn geboortedatum, waar ik geboren ben. En in ons paspoort staat dat wij behoren als burger tot de Nederlandse staat. Een onderdaan van het Koninkrijk der Nederlanden. En het is gewaarborgd, want de handtekening van de burgemeester staat erin. Een paspoort. Uw identiteitsbewijs. We hebben dat paspoort nodig wanneer je bijvoorbeeld buitenlands reist. Je komt het buitenland niet binnen als je je paspoort niet bij je hebt. We denken nu even aan wat landen verder weg. En om door zo'n vreemd land heen te reizen, heb u dat paspoort nodig. Wel nu, gemeente, laten we het eens vandaag aan elkaar vragen, is uw paspoort in orde? Ja. Want straks, we zijn nu op reis, en als we dan komen bij het einde van onze reis, en er een verwachting moet zijn om het Koninkrijk de hemelen binnen te gaan, heb je wel een paspoort nodig. Anders blijf je buiten staan. Voor eeuwig. En dan weliswaar een geldig paspoort. Weet je wat nou zo wonderlijk is in het schriftgedeelte? Paulus zegt, ik heb er twee. Ik heb er twee. En eigenlijk kan hij alle twee de paspoorten u laten zien. Alleen, dat ene paspoort wat hij ons nog kan laten zien, en hij tekent het in den brede, dat was geldig in zijn tijd voor zijn bekering. En in zijn tijd voor zijn bekering op de weg naar Damascus had hij alle vertrouwen op dat paspoort, zijn identiteit voor Gods aangezicht was in orde. Zo leefde hij voor God. Zo kon hij voor God leven. En straks op dat paspoort ging in het eeuwige onvergankelijke leven. Hij keek uit naar de opstand en de dood om in de Gods koninkrijk in te gaan. Zijn paspoort was geldig. En weet je wat zo heerlijk is en wonderlijk? Hij kan in het hoofdstuk ons dat paspoort nog tonen en hij laat het zien ook. Wat heeft hij erop vertrouwd? Maar ja, daar is, om zo te zeggen, radicaal in zijn leven ingebroken. En zijn leven radicaal 180 graden omgekeerd. U weet, dat was op de weg naar Damascus. En daar merkte Paulus in één keer, mijn paspoort deugt niet. Ik heb er zo op vertrouwd. Maar deugt niet. Ja, hij gebruikt hele sterke woorden. Ik heb het leren zien als vlies. Als vuilnis. Als drek wat in het heimelijke verdwijnt. En daar heeft Paulus een heel ander, een nieuw paspoort gekregen. Ja. Geweest voorheen rust hij op de gerechtigheid uit zijn eigen werk. En hij meende het oprecht. Ja. En levend uit de wetswerken bouwde hij voor God een gerechtigheid op. En zo zou hij ingaan in het eeuwige koninkrijk. God haalde er een streep door. En u weet, daar kwam een ander paspoort. Hij leerde leven uit Christus. En hij ontving in Christus zijn gerechtigheid. In het geloof. En sinds dat moment staat in dat paspoort dat hij het eigendom van Christus is. En van daaruit heeft hij één brandende begeerte om het einddoel te bereiken. En nu in dit leven de kennis van Christus toe te nemen. Ja. En in het hoofdstuk laat hij ons beide paspoorten zien. Ja, hij doet dat eerst aan de gemeente van Filippi. En daar was reden toe. Ge weet, als Paulus deze brief aan de gemeente van de Filippenzen schrijft, zit hij gevangen. Zijn leven is in groot gevaar. We mogen waarschijnlijk wel aannemen dat hij gevangen zit in Caesarea. In Jeruzalem ervoer hij de geweldige vijandschap van zijn eigen volk, de Joden. Vanwege hen is het dat hij gevangen genomen is. En hier in Caesarea verkeert hij al geruime tijd in zijn cel. Zijn leven wordt aan alle kanten bedreigd. Niet zozeer door de Romeinen. Die zullen geen Romeinse burger zomaar doden. Maar stel je voor, als die vrijgelaten wordt, weer op transport gesteld terug naar Jeruzalem, dan zullen de Joden hem in een hinderlaag lokken en ongetwijfeld doden. Hij heeft zijn leven geen moment zeker. Hij zit gevangen. Vanuit zijn gevangenis, daar in Caesarea, straks wordt hij gevoerd naar Rome, u weet dat, krijgt hij bezoek uit Filippi. Materiële ondersteuning, gezonden door een zeker Epafroditus, die wordt ziek bij hem, die geneest weer. Dan zendt hij Epafroditus terug met deze brief. Ja. En in het stukje wat wij vandaag overdenken, legt hij eigenlijk ongedacht voor die Filippenzen zijn hele hart open. Zijn leven. Met een emotioneel bewogen getoog. De emotie en de bewogenheid spat eruit. Ja. Hij is met grote zorgen vervuld aangaande de Filippenzen. Ge weet, Paulus is daar in de gemeente geweest, heeft het evangelie mogen strooien. Door Gods genade zijn velen tot geloof gekomen. Ook zij kennen dat paspoort. Getekend met het bloed van Christus. Maar, velen in de gemeente zijn kleingelovig. Ze wankelen. Hebben ze het wel bij het rechte eind? Zij zijn op de juiste weg. Was het wel de goede keus om achter Paulus aan te gaan en tot het geloof in Christus te komen? De gemeente wankelde, klein geloof. Men dreigde van het geloof af te wijken. U begrijpt dat Paulus hevig aangrijpt. En wat hij gaat doen? Ja, hij stuurt die brief in biddend opzien tot de Heere. In gelovige afwachting van de bediening van de Heilige Geest wil hij ze vasthouden op het spoor van het geloof. Hij zegt hier bij het begin van hoofdstuk 3, voorts mijn broeders, verblijft u in de Heere. En hij eindigt het verhaal, dat betoog in het vierde hoofdstuk, het eerste vers, staat alzo in de Heere. Dat hele stuk staat ons ingeklemd in de oproep van verblijd u in de Heere en staat nou vast in de Heere. Hij wil dus zeggen, blijf nou vaststaan in het geloof en wijk niet af. Ja. Hij roept ze dus terug tot het geloof om meer en meer daarin toe te nemen en te volharden vast te blijven staan. Stel je voor als ze van het geloof afwijken. U begrijpt dat eigenlijk Paulus het liefst bij de gemeente zelf wil zijn. Maar hij zit gevangen, machteloos. Het enige wat hij kan doen is een brief sturen. En daarom is die brief zo emotioneel, zo bewogen. Gaat hij goed daar? En hoe kan hij alleen ze vasthouden op het spoor? Wel, zegt hij, verblijd u dan toch in de Heer. Ja, in de Heer. Wat is er aan de hand in die gemeente? Wat er aan de hand is, wel, u kunt het wel begrijpen, gemeente. Daar is in Filippi door Gods genade een christelijke kerk, een gemeente ontstaan. Maar die is maar jong nog. Ze is er, om zo te zeggen, maar pas een enkel jaar. En die christelijke gemeente kan niet bogen op een geweldige traditie van eeuwen terug. Nee, ja, ze weten het toch goed dat Paulus daar kwam. En het evangelie van Christus gepreekt heeft. Ze zijn tot geloof gekomen. Het is een hele prille jonge gemeente. Zonder een traditie die ver in de eeuwen verankerd ligt. Moet eens kijken naar het heidendom. Heel veel van die christenen komen uit het heidendom. En hebben geweldige tempels. Indrukwekkend. En van vader op zoon de eeuwen door is die heidense traditie overgeleverd. Dat is vast verankerd. Dat is de ene kant. Maar weet je wat wel bedreigend is? Dat jodendom. Dat jodendom, ook uit de eeuwen. Van vader op zoon zijn die joden besneden. In alle geslachten die voorbij gegaan zijn, leefden ze uit de wet. Ze hebben een geweldige tempel in die eeuwenlange eredienst. En daartussenin geklemd. Daartussenin geklemd. Die kleine christelijke kerk, ja. Maar net ontstaan. Maar net ontstaan. Ze hebben geen machtige tempels om tegenaan te leunen, zoals de heidenen. Ze hebben niet die eeuwenlange traditie als die joden, die besneden zijn, die leven naar de wet. Die de eredienst in de tempel hebben. En nou komt er nog bij, Paulus, een grote leermeester, die aan het evangelie kwam brengen, die zit notabene nog gevangen ook. En gevangen door de joden, door zijn eigen volksgenoten. Hij zit in de cel. Straks sterft hij. Want zijn verblijf in de gevangenis is levensbedreigend. Hebben ze het dan wel goed gedaan om naar Paulus te luisteren? Hebben ze het wel juist gehad om het heidendom te verlaten en het jodendom te verlaten en in Christus te geloven? Stel voor, als Paulus daar sterft en straks verdwijnt dat christendom, hebben ze het bij het rechte eind? Kun je begrijpen de twijfeling, de wankeling waarin die gemeente begrepen is? Zouden ze afzakken naar het heidendom? Zouden ze helemaal overlopen worden door dat triomferende jodendom? En het geloof in Christus verliezen? Dat is de zorg die Paulus heeft over de gemeente. Een zorg die je wel kunt begrijpen. Hier in het westen van de wereld, ik kijk door heel de wereld heen, gemeente, is het christendom in de minderheid. Heel groot gedeelte van het christendom wordt vervolgd. Aan de ene kant heb je hier in West-Europa de liberalisering die opkomt. Die geweldige secularisering. Die ons lostrekt van God en zijn woorden die ermee spot. Aan de andere kant heb je dat opkomende islam. Geweldige macht. En het is ingeklemd, daar zit die christelijke kerk en velen beginnen te wankelen, te twijfelen, te trekken naar de wereld, of zou de islam wel gelijk hebben? En de kerk wordt vervolgd en hier in het westen van Europa zie je het christendom afslanken. Begrijp je het? Heb ik het wel bij het rechte eind? En als je dan naar je persoonlijk geloof in je eigen leven kijkt, er kunnen zoveel zorgen en moeite zijn die over je heen lopen, dat je geloof dreigt kwijt te raken. Dan is, en u weet dat wel, gemeente, die geestelijke strijd. Het geloof is niet altijd krachtig. Om het zo eens eenvoudig te zeggen, ik pluk het ook zomaar niet uit het zakje van mijn vestje. Nee. Er is vaak zoveel strijd en aanvechting, van binnen en van buiten. Het geloof kan wankelen. Dreigt van het fundament van het geloof af te wijken. En weg te zinken in kleingeloof en zwakgeloof en ongeloof. Nou, Paulus ziet dat daar bij die Filippenzen. En vanuit de gevangenis. Dan schrijft hij zijn brief. Hij zegt, moet je luisteren. Het enige waardoor je op het spoor van het geloof kunt blijven. Verblijd je nou toch in de Heere. Ja. Wat hij daarmee bedoelt. Hij zegt, niet vergeet hoor. Die Jezus van Nazareth, die ik jullie gepreekt heb. Die gekruisde Jezus. Hij is de Heer. Hij heeft alle macht. In hemel en op aarde. Hij is de koning der koningen. En de Heere, die buig je nu onder zijn heerschappij. Houd vast aan het woord. En blijf in gehoorzaamheid onder die koning buigen. Hij is toch de Heere. Is hij niet jullie heren? Heeft hij je niet gekocht met zijn bloed aan het kruis? Heb je dan met al je zonden je niet in die Christus verloren om te mogen weten dat je zijn eigendom bent? Houd dat nu voor ogen. Daar ligt blijdschap in. Verblijf je in de Heere. Kijk gemeente. We missen dat wel eens in onze kerk. We missen dat bij menig kerkmens. Dan begint de storm te waaien door het leven. Er komt een ernstige ziekte en zijn zorgen. En we zinken weg in moedeloosheid. Dat mag bij een christen niet. Dat kan niet. Een christen is iemand die mag onafhankelijk van de omstandigheden leven. Ook al gaat je leven door de diepste diep van strijd en zorgen. Is je leven dan niet in Christus begrepen? Is hij je Heere dan niet? Leef je dan niet in gehoorzaamheid onder hem? Is er dan in het kennen en het dienen van Christus niet een uitermate grote blijdschap? Paulus schrijft in de brief aan de Romeinen dat dat het koninkrijk Gods is. Gerechtigheid, vrede, blijdschap. In de brief aan de Galaten dat dat een vrucht is van de geest, blijdschap. En in de grootste smarten, in de diepste strijd, in de moeilijkste omstandigheden, als het geloof wankelt, Paulus zegt, let er eens op en kom weer tot gehoorzaamheid onder de Heer. Leer in hem rusten en verblijd u dan in hem. Ja. Kijk gemeente, dan kan er rouw in je gezin zijn. Een ernstige ziekte kan je leven slopen. Maar niet al te somber. Wanneer je leven nou geborgen is in het bloed van Christus. Verblijd u in de Heer. En zegt hij, diezelfde dingen, ik heb het al zo vaak geschreven, zegt hij. Dat is eigenlijk heel mijn prediking. Zodra ik in Damascus ging preken, heb ik Christus Jezus gepredikt. En hoe ik ook gepreekt en waarom wat ik geschreven heb. Ik heb altijd de mensen opgeroepen tot geloof en tot bekering. Om in kracht en houvast in Christus te zoeken. Zal ik het nog eens een keer schrijven, zegt u? Zal ik het nog eens een keer doen? Dezelfde dingen? Ja, eigenlijk in wezen, in het christelijk geloof en in de prediking, gaat het altijd om diezelfde dingen. Diezelfde dingen. Dat zijn de zaken van het geloof. Van het leven uit die borg. Van het gaan in de weg de bekering. Van het gaan opwekken en oproepen tot de standvastigheid van het geloof. Diezelfde dingen. Ik heb ze wat gepreekt. Ik heb ze wat geschreven. Zal ik het weer doen, zegt hij. Ja, maar moet luisteren. Ik heb de omstandigheden tegen, hoor, zegt Paulus. Maar ik zit gevangen. Tja, het lijkt alsof de Satan het gewonnen heeft. Ze heeft alles gegeven van dat het triomfalisme van de Joden heeft gewonnen. Want ik zit gevangen door de Joden. In de cel. Levensbedreigend. En toch, hoewel ik gevangen zit. Het is mij niet verdrietig. Hij wil zeggen, ik deins er niet voor terug. Deins er niet voor terug. Toch, hoewel ik gevangen zit. En ik elk ogenblik kan verwachten dat ik gedood word. Toch dezelfde dingen te schrijven. Verblijd u in de Heer. Buig onder de koninkheerschappij van Christus in gehoorzaamheid. En als ik dezelfde dingen schrijf, het is voor u zeker, dat betekent het is tot bevestiging van jullie geloof. Tot opbouw in het levende genade. Nou ja, daar had je dus het machtige heidendom, zei ik. Maar Paulus heeft vooral het oog op de Joden. En ik kan dat rustig schrijven, want hij is zelf een Jood. Hij weet wat hij schrijft. Maar het grootste gevaar wat die gemeente van Filippi bedreigt is van de kant van die Joden die leven uit hun eigen wettische gerechtigheid. Daar komt het grootste gevaar vandaan. Daarom waarschuwt hij er tegen. Ziet op de honden. Ziet op de kwade arbeiders. Ziet op de versnijder. Hij zegt, let er eens op. En als je erop let, dan moet je eens proberen die mensen te doorgronden. Probeer eens door ze heen te kijken. Niet dat Paulus hier de Joden afschrijft. Of dat hij scheldwoorden richt naar de Joden. Integendeel. Het is het volk der beminden om de vaderen. Het oude verbondsvolk, hij hoort er zelf bij. Hij acht het volk hoog. Op een andere plaats zegt Paulus dat hij wel wenste van Christus verbannen te zijn als een volksgenoot de Joden maar tot geloof mogen komen. Toch tekent hij ze wel scherp. Hij noemt ze honden. Hij noemt ze honden. Ja. Nou ja, nou moet je bij dat woord honden niet denken aan onze huisdieren. Maar in het oosten, die steden, daar zwierven nog zoveel honden door. Gevaarlijke, roofachtige dieren, fel onrein. Echt die straathonden. Joden, die kunnen aardig schelden. En onbesneden heidenen en ook onbesneden christenen scholden ze uit voor honden. Wel nu, zegt Paulus, laat ik dat scheldwoord op jullie zelf gebruiken. Eigenlijk, alhoewel jullie tot het verbondsvolk behoren, maar buiten geloof en buiten Christus zijn jullie onreine honden. En vergeet het niet. Vergeet het niet. Als jullie niet tot geloof in Christus komen als onreine honden, Openbaring 22, daar staat dat honden eerder buiten zullen staan. Let erop, op die honden. Hoe noemt hij de Joden meer? Hij noemt ze hier kwade arbeiders. Ze werken wel. O ja. Ze hebben het werken naar de wet. Ze leven nauwgezet naar de goddelijke instellingen. Ze houden de wet heel stipt. Alleen. Met die werken naar de wet. Staan ze aan de verkeerde kant. Ja. Ze doen het in wezen niet tot eer van God. Ze bouwen met die wettische werken een eigen gerechtigheid op. Ze doen het niet uit Christus. Het zijn kwade werkers naar de wet. Kijk gemeente, je kunt nog zo stipt leven naar de wet. Maar als het buiten geloof en buiten bekering en buiten Christus is. En noemen ze kwade werkers. En worden een klein beetje op het verkeerde spoor gezet. Als je arbeiders leeft. Bij arbeiders moet je denken aan werkers. Ze werken naar de wet. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Maar ze staan aan de verkeerde kant. Ze staan niet aan de kant van Christus. Ze doen het niet door de geest. Kwade werkers. En uiteindelijk, ja, ze roemen op de besnijdenis. Maar zeg nou eens, zegt Paulus. Als je een roemt op de besnijdenis en je leeft er niet uit. Je leeft er niet uit. De besnijdenis is dierbaar. Besnijdenis is het teken dat het volk Israël bij God hoort. Teken van het verbond. Maar als je er niet uit leeft, door genade, wanneer je niet verder komt dan alleen maar te rusten op dat uiterlijke teken van de besnijdenis, en dan denken dat het in orde is. Eigenlijk is het dan, en dat woord gebruikt hij, een verminking. Dan heb je eigenlijk je lichaam verminkt. Ja. Dan is het een versnijding. Dan heb je jezelf verminkt. Die rust op dat uiterlijke teken. En denk dat daarmee het heil te bewerken is. En je zo dat koninkrijk kunt binnengaan. Maar je leeft er niet uit. Nou, zo tekent hij met bewogenheid. Wat is zijn eigen volk? Het volk der Joden dat Christus verwerpt. En leeft uit de wettische gerechtigheid. Honden. Kwade werkers de wet. Ze hebben eigenlijk met de besnijdenis zichzelf verminkt. Want ze leven er niet uit. Paulus zegt, moet je je nou door die Joden laten imponeren? Moet je door hen die uit die wettische gerechtigheid leeft, je van het spoor van het geloof van Christus af laten brengen? Kijk er eens doorheen. In diepste wezen zijn ze diep, diep te beklagen. Ja. Ik weet heerlijk dat er weer kinderen en jonge mensen die zitten. Ik kan me best begrijpen als je leest op het erf van de kerk, dat je eens naar links kijkt. En als je kijkt naar rechts kijkt. En dat er zoveel dingen in de wereld zijn die meer aantrekkelijk zijn dan de dingen in de kerk. Ja. Eigenlijk is een kerk die is maar saai. Er gebeurt toch eigenlijk maar weinig. Je gaat in de bank zitten en je luistert naar een preek en we zingen wat. Moet eens kijken naar de dingen van de wereld. Paulus zegt, kijk er eens dwars doorheen. Kijk eens doorheen. En leer het eens op de juiste waarde schatten. Tja. Nou mag ik vanmorgen zeggen. Gemeente, alles wat buiten Christus is. Wat het dan ook is in de wereld. Hoe prachtig en mooi. Is van geen enkele waarde. Ja. Ziet op de kwaad. Ziet op de honden. Ziet op die kwade werkers. Ziet op de verstanden. Kijk eens doorheen. Heb u dat niet als je wel eens in Israël komt. Schitterend om daar te komen. En je staat bijvoorbeeld bij de klaagmuur. En je ziet al die Joden daar bidden. En dan grijp je dat tot in het diepst van je ziel aan. Mij grijpt het altijd weer aan als je er bent. Menende op het rechte spoor te zijn. Levend uit de wettische gerechtigheid. Als je Christus niet kent. Als je Christus niet kent. Kijk eens er maar eens doorheen. Ik heb nog genoeg gelegenheid om dat te preken. Maar je kunt ook menig kerkmens op een rijtje zetten. Wij reformatorische kerkmensen weten precies hoe we leven moeten. Keurige kleding, keurige levensstijl, niks te nadelen. Maar als je meer niet hebt. Als je meer niet hebt. Paulus zegt, kijk eens dwars doorheen. En dan komt hij bij de gemeente van Filippi. En hij voelt zich één met die geloven daarin weten. Maar wij, zegt hij, wij. Wij. Je voelt als ware de diepste verwondering. Wij. Paulus die tot geloof mocht komen. Zijn medewerkers. Mensen die door de arbeid van Paulus in Filippi. Door de prediking van het evangelie Christus hebben leren kennen. Wij. Wij zijn de echte besnijdenis. En hij staat hier helemaal gemeente in de lijn van de profeten van het Oude Testament. We zeggen nu rusten jullie wel op je uiterlijke belijdenis. En denken dat het in orde is. Maar hoe is het met het hart? Is je oor, is je hart besneden? Daar komt het op aan. Gemeente, hoe dierbaar mij de doop ook is hoor. Hoe dierbaar. Hoe heerlijk en dierbaar mij het avondmaal is. Maar nog de doop, nog het avondmaal maken ons zalig. Gaat, zegt Paulus, om de besnijdenis van het hart. Wij zijn de echte besnijdenis. Ja. Hij weet van die hartelijke hartsomkering. Zijn oor is geopend voor de waarheid van het evangelie. Zijn leven is opengebroken. Hij zichzelf leren kennen in de schande, vloek van zijn verlorenheid. Hij zichzelf leren kennen in de zwartheid van zijn doodsbestaan. In één keer op de weg naar Damascus. is de besnijdenis van het hart. Daar is Christus met zijn bloed ingekomen. En zijn levensvernieuwende genade. U begrijpt dan waarom hij dat schrijft aan de gemeente van Filippi. Laat je niet imponeren door de Joden die leven uit wettische gerechtigheid. Maar zoek nou de blijdschap in de Heer en in Christus. Want wij zijn de echte besnijdenis. Wie? Die God in de geest dienen. In Christus Jezus roemen. Niet in het vlees betrouwen. In het vlees betrouwen zal hij eerst mee bedoelen. Vertrouwen op die lichamelijke besnijdenis. Meer niet. In het vlees betrouwen zal hij het oog hebben op alleen die uiterlijke eredienst in het tempel. En dat uiterlijk leven en de wet des Heren. En als je daarop betrouwt. Als je daar de hoop der zaligheid op rust. Op dingen die voortvloeien uit je eigen zondig vlees. Maar wie beleeft nu de echte besnijdenis? Zeg het maar vanmorgen. Wie beleeft de echte doop? Die God dient in de geest. Ja. Door de Heilige Geest. Dat is de echte dienst des Heren. Als die geest in mijn leven gekomen is. En me doet leven uit genade. Mijn hart vervuld met de vrezen des Heren. Mijn hart vervuld met de levensvernieuwende genade van Christus. Dat is God dienen door de Heilige Geest. Niet uit mijn eigen werking. Niet rust op die uiterlijke besnijdenis en dood. Niet mijn zaligheid zoeken in die uiterlijke godsdienstige verplichtingen. Maar door de geest, de Heilige Geest, zo God dienen. Ja, dan ga je wel naar de tempel. Heb ik ook een tempel. Maar die tempel is mijn eigen lichaam. Mijn eigen bestaan. Dat er woont en er gloeit nog zijn door de geest. Dat is het leven van afhankelijkheid. Uit het woord. Dat is smeken om genade. Dat is leven door de vernieuwende werking van de geest. Dat is elke dag maar weer opnieuw de toevlucht tot de Heer nemen. Om aan de bronnen van zijn woord gevoed te worden. Dan gaat het om je hart. Ja. Zoals we lezen in Ezekiel. Dat de Heer zegt, de Heilige Geest, door de Heilige Geest. Die zal het stenen hart wegnemen in je vleeshart die de zogel dienen. In de verborgen omgangen. Dan heb je de besnijdenis des harten. En als roemen niet in dingen van mezelf. Je kunt wel zeggen wij zijn besneden. Wij zijn gedoopt. Je kunt wel zeggen wij volbrengen de wetten en wij dienen de Heer. Maar als het buiten het hart om is en buiten de geest en buiten Christus. Hieraan is een christen te kennen. Hij roemt wel. Tuurlijk gaat hij roemen. Tuurlijk gaat hij roemen. Maar iets van jezelf. Of heb je dat nog niet geleerd? Er is van mezelf niet te roemen. Nee. En hoe ouder je mag worden. Hoe meer je uit genade leeft leven. Hoe meer je Christus leert kennen. Hoe walgelijker en slechter en goddelozer in jezelf je wordt. Stukje je zijde. Het is of hier meer en meer. Mij met mijn neus bovenop de stank van mijn eigen verloren bestaan drukt. Die ben je, nou dat blijf je. Of kennen jullie dat niet? Er is niet te roemen in jezelf. Maar daar tegenover gaat uitblinken en uitstralen. De heerlijkheid van die zoete Christus. Roemen in Christus Jezus. Waar al je zaligheid in hem ligt. Zit het aan zijn profetische voeten. Door zijn priesterlijk werk me laten bedienen. De kracht van zijn bloed. Levend onder zijn koninkheerschappij. Dat is de besnijdenis. Zeg het nou maar rustig in onze termen. Dat is eerlijk gedoopt zijn. Niet rust op die uiterlijke doophandeling. Maar daaruit leven. Ja. God dienen door de geest. Roemen in Christus Jezus. Nou, als Paulus ze daarop wijst. Dan wil je ze dus van die wankelmoedigheid, van die kleingelovigheid afhelpen. Kijk niet te veel op dat triomfalisme van het jodendom. Nee, maar doorzie dat is. Dat is de echte besnijdenis. Dan hoor je wezen bij Gods verbondsvolk. Dan mag je leven uit genade. God dienen door de geest. En roemen in Christus Jezus. Ja. Als je nou zo rustig op je in laat werken, is dat toch aangrijpend of niet? Gemeente, hoe is dat met u en mij? Waar zoeken wij het in? Alleen in dat uiterlijke? Alleen roemen in dingen van mezelf? Maar zeg het eens. Is dat hart, dat innerlijke van mijn bestaan, wezenlijk door de geest van Christus besneden? Dan is er aan de ene kant in wenen en treuren over je zonde. Aan de andere kant in meer en meer uitgedreven naar Christus met hem te roemen. En de levensgenade uit Christus te mogen leven. Paulus schrijft dat zo. En hij zit in de gevangenis, nietwaar, zei ik. Ik kan me zo voorstellen, wat heeft die man daar in die cel in Caesarea zich machteloos gevoeld. Hij ziet dat zomaar voor ogen gebeuren, daar in Filippi. Dat ze afdrijven van het enige fundament in Christus. Was hij er maar. Maar al schrijvende voel je die bewogenheid. En dan neemt hij de gemeente van Filippi mee. Hij zegt, kijk eens diep in mijn eigen leven en kijk eens diep in mijn eigen hart. Ja. Paulus laat heel diep blikken in zijn eigen persoonlijk leven. Hij zegt, ik heb over het roemen gehad in het vlees, zoals de Joden dat doen. Wij zijn het verbondsvolk. Wij zijn besneden. Wij leven naar de goddelijke wetten. Wel, zegt Paulus. Als er één man is die dat kan doen, ben ik het wel. Ik ga helemaal tussen de Joden staan, want ik versta ze van binnenuit. Hoewel ik heb, zegt hij, dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen het vlees, ik nog meer. En weet je wat hij dan doet, gemeente? Dan houdt hij dat oude paspoort tevoorschijn. Dat oude paspoort waar hij vroeger bij en uitgeleefd heeft. Zijn identiteit. Waarmee hij dacht voor God te kunnen bestaan. Want heel zijn leven God er al zijn betrouwen had hij opgesteld. Hij dacht zo dat koninkrijk Gods binnen te kunnen gaan. Hij zei, laat ik dat paspoort nog eens tevoorschijn halen. Hier heb je het. Met zoveel stempels op van echtheid en van waarborg. Schitterend. Als er één is die kan roemen, ben ik het wel. Ja. Je hebt wel eens van die paspoorten, nietwaar, van mensen die veel reizen. Er staan indrukwekkende stempels en allerlei visa's. Schitterend om te zien. Nou, zegt hij, zo'n paspoort had ik. Het kon er zijn, hoor. Weet je wat erin stond? In eerste plaats dat ik een echte volbloed Jood ben. Volbloed. Hij zegt, dat kan niet iedereen zeggen. Maar luister, ik ben op de 8e dag al besneden. Ik ben ook besneden. Ik heb mijn besnijdenis. En op de 8e dag, er waren natuurlijk veel proselieten. Die op oudere leeftijd zich bij het Jodendom voegden. En dan zich lieten besnijden. Ik ben echt naar het bevel des Heren uit Genesis 17 op de 8e dag besneden. Nou, wat wil je meer? En daar kreeg ik het verbondsteken. Dat ik vanaf mijn 8e dag dat verbondsteken droeg. En dat ik hoor bij het volk van God. Zijn uitverkoren volk. Ik ben een echt Israëliet. Vol bloed. Ik ben uit het geslacht van Israël. Echte vol bloed. Ras echte Israëliet. Dat ben ik. Ja, dan moet je niet vergeten. Ik ben nog uit de stam van Benjamin ook. En daar ben ik trots op. Benjamin is een stamgemeente die mocht er zijn. Heb je er nooit over nagedacht dat Benjamin de enige zoon was van Jacob die in het beloofde land is geboren? Heb je daar nooit op gelet? Kwam uit de stam van Benjamin niet de eerste koning, Saul, en waarschijnlijk is Saul dus naar hem vernoemd? Ja. Toen het volk scheurde in twee rijken, heeft Benjamin ogenblikkelijk de zijde van het koningshuis van David gezocht. Later bij de terugkeer, als het volk uit ballingschap terugkeert, dan zijn het Juda en de stam van Benjamin die samen de tempelen bouwen. Nou zegt hij, tot die stam behoor ik. Ben ik trots op. Een stam die er mag zijn. Uit de stam van Benjamin. En dan vat hij het samen, ik ben een Hebreër uit Hebreeën, een echte volbloedjood. Ik spreek Hebreeuws, ik ken het Hebreeuws. Nou, dat is mijn identiteit. En weet je, ik heb erop vertrouwd. Kijk maar. Naar de wet was ik een fariseer. Naar de ijver en vervolgen der gemeente. Naar de rechtvaardigheid in de wet is, was ik onberispelijk. Nou, wie durft dat te zeggen? Dat was mijn paspoort. Hij zegt, ik wilde naar Gods wet leven tot eer van God. En ik heb uitgekozen de meest ernstigste en meest nauwgezette godsdienstige groepering, die van de fariseeën. En zo heb ik geleefd, zeer nauwgezet naar de wetten, naar de voorvaderlijke inzet. Ik heb de beste kerk gekozen die er is, de zwaarste kerk. Naar de wet, ik leefde als een fariseeën. En mijn ijver, ik brandde van ijver tot de Heer. Want ik liet het niet toe dat er iemand was die het volk Israël aantastte. Daarom heb ik de gemeente van God vervolgd. Want ik dacht, zij tasten het volk Israël aan. Daarom uit ijver heb ik het vervolgd. En zegt hij, ik leefde naar de wet. Onberispelijk. Ik heb een gerechtigheid van God opgebouwd. Dat was mijn paspoort, zo leefde ik. Dat was ik eertijds. Daar kan ik in roemen. Ja. En niet gemeente dat Paulus die dingen zomaar ineens wegschrijft alsof ze geen waarde hebben. Maar weet je, Paulus heeft iets anders geleerd. Hij is er nog trots op dat hij een Jood is. Tja. En hij houdt van het Joodse volk. Hij schrijft de besnijdenis niet af. En hij schrijft het leven naar de wet niet af. En hij schrijft die gerechtigheid niet af. Alleen, het is niet te vinden langs een weg van daarop vertrouwen. En weet ge, gemeente, toen is zijn leven omgekeerd, u weet dat wel, de weg naar Damascus. Het is net alsof Paulus even een handelaar is. Een handelaar die een winstrekening maakt en een verliesrekening. Hij zei, weet je wat ik nou vroeger gedaan heb? Ik was altijd met die winstrekening bezig. En op die winstrekening heb ik geschreven waar ik allemaal op vertrouwde. Een echte volbloedjood. Ik leefde als een fariseeër, nauwgezet. En ik bouwde een gerechtigheid op in mijn eigen wettische werk. En ik dacht dat ik voor God kon bestaan. Dat was mijn winst. Dat stond op mijn winstrekening. En zo dacht ik, zo kan ik straks God ontmoeten. En zo ga ik het koninkrijk de hemelen binnen. Ik hoef het dan niet verder toe te passen. Ik hoef het dan in alle details toe te passen. Steek je hand in zijn eigen boezem. Laat elkaar eens eerlijk aankijken. Is er niet menig kerkmens die dat op zijn winstrekening schrijft? Zonder dat de kerkraad wist dat ik hierover zou gaan preken, had ik het in de consistorie erover. Ik heb menig kerkmens op zijn sterfbed ontmoet. Ja, dominee, ik heb toch altijd netjes geleefd. Ik ben toch trouw naar de kerk gegaan. Ik heb toch keurig mijn plichten vervuld. Zal wel meevallen. Ik heb ze wat ontmoet, gemeente. Zo op sterfbedden. En wees eens eerlijk dat het diepst in het hart die bij menig kerkmens leeft. We hebben dat geschreven op onze winstrekening. Ik ken het ook uit mijn jonge jaren. Ik ken het nog. Maar laten we het daar niet over hebben. Ja. Maar ik had ook mijn eigen winstrekening. Ik diende de Heer. Ik vreesde de Heer. Ik ijverde voor hem. Ik deed zus en ik deed zo. Totdat. En geweten op de weg naar Damascus kwam Christus in zijn leven. En weet je wat er gebeurd is? Daar kreeg hij een heel andere winst- en verliesrekening. Wat hij op zijn winstrekening schreef.
is geplaatst op de verliesrekening. Dat was schade. Hij noemt dat drek, vuilnis, waardeloos. En één keer een streep te doen. Radicaal verlies. Als je dat hoofdstuk leest en je probeert het op je in te wekken, voel je nog de diepste ontroering door de ziel van Paulus heen trekken. Dat dat pure winst was. Het was allemaal verlies. Ja. Hetgeen mijn winst was, heb ik schade hierachter. Dat betekent, het kwam op de verliesrekening te staan. Hij gebruikt die termen, handelstermen, uit de handel van die dagen. En hoe is dat gekomen? Om Christus wil. Om Christus wil. Daar kwam Christus in zijn leven. Er was een paspoort waarop hij leefde. Volkomen waardeloos. Verlies. Drek. Vuilnis. Gewis ik acht ook alle dingen schade te zijn. Psst. Zeg je dat ook? Zeg je dat ook? Alle dingen schade te zijn? Alles van deze wereld? Misschien hebben we in de wereld heel wat dingen verzameld. Aan eer, aan rijkdom, aan pracht, aan carrière. Nog binnen dingen niet te verachten, maar in het licht van Christus ligt er geen eeuwigheidswaard in. Een christenlieve gemeente leert alle dingen van het leven wat buiten Christus is op de verliesrekening zetten. Op de verliesrekening. Niet dat er iets verkeerd zit in voorspoed, in rijkdom, in eer en in pracht. Maar als je daar je betrouwen op stelt. Als dat je leven is. Niet dat er iets op tegen is om uiterlijk keurig te leven en godsdienstig te leven. Maar als dat je leven is. Als dat je betrouwen is. Ik heb het om Christus wil verlies leren achten. Ik acht alle dingen schade te zijn. Hebben jullie alles buiten Christus op de verliesrekening gezet? Dat het eigenlijk met het oog op de eeuwigheid van geen waarde is? En waarom nu? En wat is er nu op zijn winstrekening komen staan? De uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Dat is zijn nieuwe paspoort. Dat kwam op de winstrekening te staan. De uitnemendheid. De alles overklimmende waarde. De voortreffelijkheid. Van de kennis. Van Christus Jezus. Mijn Heer. Dat is niet dat je veel van hem af weet. Dat is een zinsbevindelijke kennis. Een existentiële kennis. Een kennis waar heel je ziel en heel je leven bij begrepen is. Dat is de meest intieme kennis. Dat is de kennis in de omgang, de persoonlijke omgang met Christus. Die kennis. Hebben jullie die kennis aan die Christus op die manier? Niet slechts een uiterlijke kennis, dat ik veel van hem af weet. Maar een kennis in de verborgen omgang des Heren. Een kennis waarbij ik door het geloof deel aan hem heb. Waar ik door het geloof met hem verenigd ben. Zijn volgeling ben. Met hem leer omgaan, uit hem leer leven. Dan weet ik dat in mij Jezus is. Zalig gemaakt van mijn zonde. Dat in mijn Christus is, dan zit je aan zijn profetische voeten. Dan ben ik een leerling van zijn woord. Ik kom aan het kruis en ik beween mijn zonde. Ik mag wegkruipen in die bloedwond. Staan onder zijn koninkheerschappij. Paulus zegt, mijn Heer, hij heeft mij gekocht met zijn dierbaar bloed. Zie, ga je dat begrijpen van die twee paspoorten? Het eerste had ik vroeger. Ik wil het nog wel tevoorschijn halen, daar heb ik op vertrouwd. Het is verlies geworden. Ik heb het als waardeloos leren kennen. Ja. Maar nu dat paspoort dat je alleen mag leven uit de kennis van Christus. Dat is leven uit die dierbare borg. Gemeente, Christus heeft alles gedaan aan het kruis. In zijn sterven en in de opstanding heeft hij de volle zaligheid verworven. En het geloof doet mijn verenigd leven met die dierbare borg. De kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Hij zegt er nog bij, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. Ik heb ze geleerd drek te zijn. Ik vraag vanmorgen, dan ben ik er aan toe. Zijn jullie er aan toe? Het is heel radicaal. Alle dingen verlies. Er is op rijkdom niks tegen. Maar als het mij verhindert om naar Christus te gaan, dan is het verlies. Er is aan een geweldige baan en een prachtig huis in het leven en een mooie auto, is er niks op tegen. Maar als het mij hindert om naar Christus te gaan, is het verlies. Of niet? Zie ik het verkeerd? Ja. Al die dingen zijn in zichzelf ook goed, maar ze mij verhindert om naar die burg te gaan. Als ik er een afgod van maak, als het me vasthoudt, als het me van God aftrekt. En er zijn zoveel dingen die mij van God aftrekken. Verlies, schade, alle dingen. Alleen om Christus te kennen. Wat zegt hij nou? Wat zegt hij daar? Omdat ik Christus mogen gewinnen. Wat bedoelt hij daarmee? Nog even die verlies- en winstrekening voor ogen houden. Hij zegt, dat hoop ik dat meer en meer Christus op mijn winstrekening staat. Dat bedoelt hij. Dat bedoelt hij, Christus gewinnen. Christus op mijn winstrekening. Gemeente, dat leer je niet op één dag. Dat leer je heel je leven, vanmiddag daar meer over, als God het geeft. Ik heb alle dingen op die verliesrekening leren zetten. En mag meer en meer Christus op mijn winstrekening komen staan. Zie je nou, gemeente? Paulus die maar weet dat zijn paspoort getekend is door het bloed van Christus, schreeuwt, ach, dat ik toch meer en meer hem als winst mag zien. Meer en meer uit die winst van genade leven. Ik heb nog zoveel wat me van de Heer aftrekt, wat me meeneemt. Laat ik het toch verlies leren achter. Om alleen te leven uit de winst en genade. Om in hem gevonden te worden. Wat bedoelt hij ermee? Om in hem gevonden te worden. Wat bedoelt hij ermee? Bekende uitdrukking. Ik denk dat hij naar twee kanten bedoelt. Gevonden. Bevonden. Dat de mensen om me heen bevinden mogen dat ik in Christus ben. Dat begeert hij. Dat is het ene. Begeren jullie het ook? Om in hem gevonden te worden. Dat betekent dat mensen waar ik mee omga, mogen zien aan mij en mogen merken aan mij dat ik in die borg begrepen ben. Zie je het aan je vriend? Dat het alleen om hem te doen is? Straalt het als het ware van je uit. Al die andere dingen elke keer op die verliesrekening. Om meer en meer uit de winst van Christus te leven. Maar er is nog meer in hem gevonden te worden. Weet je wat hij eigenlijk bedoelt? Als ik straks voor Gods rechterstoel kom. Dat ik in zijn ogen. In zijn oordeel. In het goddelijke oordeel. Bevonden mag zijn in Christus te wezen. Dat bedoelt hij. Het is natuurlijk groot als de mensen dat van me zien. Maar in zijn oordeel. In hem bevonden. Dat de hemelsheer dat geestelijke, goddelijke oordeel over me uitspreekt. Dat ik in Christus ben. Dat bereer ik. Ja. We zijn er nog niet, gemeente. We zijn er nog niet. Daar vanavond meer over is hier in het geest. Maar straks als ze sterven gaan. Als ze dan bevonden mogen worden in Christus en in de ogen Gods. Ja. Je weet, gisteren is de paus in Rome gestorven. Ja, een kerkvorst. Misschien ook van een wereldvorst. Weet je, waar het ook in het uur van het sterven. waar de paus van Rome op aankwam. Waar het voor u en mij op aankomt. Of ik in Gods ogen, in de ogen des Vaders, in Christus begrepen ben. Dat bedoelt hij, denk ik hier. In hem gevonden te worden. Bevonden. Dat de Vader in mij ziet dat ik in Christus ben. Daar komt het op aan. Dan kunnen we de eeuwigheid aandoen. Dan kan ik hier gerust leven. En uitroepen, maar na de dood is leven mij bereid. God neem je op in zijn heerlijkheid. In de ogen des Heren. En wanneer ik ben, word ik in de ogen des Heren bevonden in Christus te zijn. Nog één ding, daar ga ik eindigen. Niet hebben de mijn rechtvaardigheid die de wet is. Dat is dat oude paspoort. De rechtvaardigheid uit de werkende wet. Maar die door het geloof van Christus is. De rechtvaardigheid die uit God is, dat betekent, het is een geschonken gerechtigheid. God geeft het je. Om Christus wil. Gerechtigheid door Christus aan het kruis verworven. God geeft het mij. Om Christus wil. Die gerechtigheid. Als ik die maar heb. Ja. Als je dan je paspoort laat zien. Ja. Kom jongens en meiden. Jullie begrijpen dat wel. Wat is dan je identiteit? In Gods ogen. Nog dingen van je eigen gerechtigheid? Leven bij de zaken van de wereld? Alleen rustend in mijn uiterlijke godsdiensten geleden en meer niet? Is dat mijn paspoort? Ja, meneer, ik heb toch altijd de zuivere waarheid achterna gelopen? Ik heb het toch altijd nauw genomen in het leven? Ik heb toch keurig geleefd? Ik heb nauw gezegd, voortreffelijke zaken. Maar ze meer niet is. Je hebt je oude paspoort. Kom, heb je het op de verliesrekening leren zetten? Maar nu in de ogen des Heren, bevonden in Christus en die geschonken gerechtigheid. Uit de handen Gods. Verworven door het zoete bloed van Christus. Welke zondig is dat? Vrijdagavond nog met mijn beleidingskaderzand over. Welke zondag is dat? Zondag 7 en zondag 23. Ja. Het geloof van zondag 7. Doe mijn leven in zondag 23. Uit de gerechtigheid van Christus. Nu weet ik, zo zeker als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Jongens en meisjes, vaders en moeders. Is dat nou je begeerte? Opdat ik in hem gevonden word. Omdat ik in de ogen des Heren naar zijn goddelijk geestelijk oordeel mag weten. Niet de gerechtigheid uit de werkende wet. Maar die door het geloof uit Christus is geschonken, om niet, verworven door Christus, dan roem je alleen in zijn genade. Ja, nog één vraag. Heb je nou alle dingen buiten Christus op je verliesrekening gezet? Schade. En begeer je nu meer en meer uit die rijkdom van Gods genade in Christus te leven. Die winst in hem gevonden. Dan is sterven eeuwige winst. Nog één vraag. Neem het mee alsjeblieft. Hoe is uw geestelijk paspoort? Hoe is het? Amen. Wij gaan zingen Psalm 73, de versen 13 en 14. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn op vers 14? Wie ver van u de wilde zoekt? 13 en 14 van Psalm 73. Heren, dank u wel dat we naar dit woord mochten luisteren. toch wel ingrijpend en aangrijpend. Noopt ons allen tot zelfonderzoek. Laten we die vraag maar meenemen. Hoe is mijn geestelijke paspoort? Waar stel ik mijn vertrouwen op? Wat is mijn identiteit? Leef ik nou uit mezelf, uit mijn eigen werken? Of heb ik door genade leren leven? Uit Christus alleen. Al die andere dingen schade en drek leren achter. O Heere, dat we niet onze eigen gerechtigheid hebben. Maar de gerechtigheid uit U. Door het geloof in Christus Jezus. Die geschonken gerechtigheid. Zo kunnen we staan voor U. Wandelen voor U. Leven voor Uw aangezicht. Om in Hem gevonden te worden, zei Paulus. Hij wilde zeggen, als ik nou straks in het oordeel kom, dat ik dan door God bevonden mag worden. In Christus Jezus te zijn. Heere, zegen deze prediking. Er is nog veel meer, want Paulus gaat nog verder. We hopen dat als u het geeft van middag te overdenken, mogen we dan weer samenkomen in uw huis, Heere. En laat het ook meegaan met onze kinderen. Met onze jongeren. Kerk is altijd in de strijd en in de minderheid. Maar laten we de dingen om ons heen mogen doorzien. Dat er, en toch weten dat er alleen maar vreugde te vinden is. In de Heere. En buiten hem niet. Dank voor dit onderwijs. Heere, we gaan weer naar huis. We veilen ons op de weg. En mogen wij vanmiddag weer samenkomen. Wij bevelen heel de gemeente aan u aan. We denken aan mevrouw Dekker, oude mevrouw Dekker, die op een hele hoge leeftijd. Ze verkeert nu in het rusthuis in Krimpen. Weer rouw in haar gezin moest ervaren. Voor de vierde keer is in haar gezin een kind overleden. Nu haar oudste zoon en gisteren begraven. We dragen haar nu op en ook die rouwdragende familie. Gedenk ze, Heren. En moet u ze troosten met uw genade. Dank u wel dat ook Ina van Vuren weer in de kerk mocht zijn. Na de operatie, gedenk u ze, Heren. Mag ze verder herstellen. Dat ze het werk in haar gezin weer kan verrichten. Laat ze ook de prediking van vanmorgen mee mogen nemen. O, dat zij zich afvraagt. Wat is mijn paspoort nu? Op reis naar de eeuwigheid. Heren, zo leggen we ons gebed voor u neer. Breng ons vanmiddag weer samen, hoor ons om Christus wil. Amen. Onze slotzang, Psalm 72, vers 11.
We gaan weer naar huis ontvangen met een biddend hart. De zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.